Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aerts.
Een heel goedemiddag en welkom bij Pompidou. Vanaf vandaag kan u in hartje Brussel 3 dagen lang naar een bijzondere designbeurs, Collectible. Is daar 2 jaar geleden mee begonnen, denk ik. Liv Weisberg, goedemiddag.
Goedemiddag.
Klopt, hè? Het is de derde editie.
Het is de derde editie.
Ja. En het is, design, dat is natuurlijk een heel brede term. Het is een bijzondere beurs. Wat voor design tonen jullie?
Onze design is eigenlijk alleen unieke werken of limited editions. Het is vrij makkelijk. We hebben geen vintage, geen historische stukken en we hebben geen grote merken.
Ja.
Alleen kleine... Kleine edities of één stuk die is uniek is.
Goed, we gaan er straks eens wat dieper op in. Ik wil wel graag weten wat er allemaal te zien is. Maar ik wil ook graag Katrien Vuilsteken verwelkomen. Katrien, je hebt het romandebuut gelezen van een Indiaanse journaliste.
Een Indiaanse, ja. Deepa Annapara. En het boek heet Gin Patrouille op de Paarse Lijn.
Ja, vreemde titel.
Ja, inderdaad. Die paarse lijn, dat slaat op een metrolijn, hè, die op de kaart dan in het paars wordt aangeduid. En een djinn, ja.
Een geest.
Ja, inderdaad, uit de moslimtraditie.
Goed. Of het een goed boek is, of je het graag gelezen hebt, dat vertel je ons straks. En tenslotte wil ik ook nog kunstenaar Sarah Westphal aan u voorstellen. Sarah, heel blij dat je er bent. En dat er werk van jou te zien is in Lovenjoel, bij Leuven is dat, in de White House Gallery, gelegen in een prachtige villa. Op een prachtig domein, toch, Sarah?
Jawel.
En je hebt wat met locaties, met ruimtes, vooral binnenruimtes eigenlijk. Maar hoe belangrijk is deze locatie voor jou?
Wel, het is een zeer speciale plek inderdaad, omdat het ook zo afgelegen is. Hè. Het ligt in een prachtige park ook. En het was ook wel een uitdaging. Ze hebben een heel lange gang ook, die bijna als een soort aquariumachtige ruimte functioneert. Of bijna een kapelachtig iets heeft. Ik heb wel niet specifiek werk daarvoor gemaakt, maar ik heb wel werken uitgekozen die wel in die context passen, ja.
Ja, want het is werk dat al ouder is, dat je tentoonstelt.
Een deel, ja, en een deel is aangevuld, dus ja.
Nu, jij bent Duits, dat hebben mensen misschien al gehoord nu, maar je vertoeft al langer in onze contrijen, hè? Wat heeft jou hier gebracht?
Wel, ik ging oorspronkelijk eigenlijk mode studeren. Mm-hmm. Dus dat was oorspronkelijk mijn idee in Antwerpen. Maar ik ben dan via Annemie van de Kerkhoven in Gent beland. En heb dan daar aan het KAS gestudeerd en aan het HISC.
Ja, blijven plakken in Gent, dat overkomt velen. maar wat is het dat jou dan... Want je woont ook nog deeltijds, of hoe moet ik dat zien, in Duitsland? Je komt altijd, ga je heen en weer, of hoe zit dat?
Wel, het is nu... Alleen normaal gezien is het heen en weer gaan. Het is een beetje nu... de familiale opstelling is een beetje veranderd bij ons. Dus daarvoor ging ik altijd naar Hamburg. Maar mijn zus is nu verhuisd en die gaat waarschijnlijk dus effectief in Nieuw-Zeeland blijven. Dus is mijn nieuwe thuis half Nieuw-Zeeland. Maar ja, het is ook niet gemakkelijk.
Ja, wordt wel moeilijk dan, hè, om naar Gent te komen.
Ja. En ook allee, qua reizen en zo. Dus we gaan dat nog moeten bekijken. Maar de bedoeling is dat ik op dit moment eigenlijk effectief vooral Belg ga worden, ja.
Ah ja?
Ja, ik ga ook voor een dubbele nationaliteit effectief nu gaan.
Fijn, goed te horen, een Belg bij. Ik heb een kleine 10 jaar geleden, Sarah Westphal, voor het eerst kennis gemaakt met jouw werk. Je stelde toen tentoon in Beglijn, in de galerij Zink. En ja, ik wist eigenlijk niet goed wat ik zag. Ik verwacht mij aan foto's, want eigenlijk is fotografie jouw grote vertrekpunt, denk ik nog altijd. Maar de foto's die ik zag, of de werken die ik zag, die deden mij eerlijk denken aan schilderijen. Vertel eens hoe jouw werk er eigenlijk uitziet aan mensen die jouw werk niet kennen.
Het is inderdaad het lijkt heel erg op schilderijen. Hè. Het is heel grafisch. Mensen denken ook vaak dat ik heel veel trucjes gebruik, maar dat is dus niet het geval.
Geen Photoshop?
Wel, ik gebruik wel Photoshop natuurlijk, hè, maar het is niet dat ik achteraf grote bewerking doe. Dus het gaat echt over een echt langzame proces. Dus als ik op locaties ben, ik observeer de ruimte, ik verbring daar tijd door, ik ben in de ochtend daar, in de nacht daar. En geleidelijk aan bouwt zich het beeld eigenlijk op.
Ja, want wat fotografeer je dan? Wat maak je? Probeer dat eens uit te leggen. Dat is natuurlijk moeilijk, misschien om dat onder woorden te brengen.
Wel, het is heel veel het licht vangen eigenlijk van ruimtes. Het zijn vaak binnenruimtes. Nu, sommige werken beginnen ook meer abstracter te worden. Zoals in de tentoonstelling in de White House Gallery. Waar ook de hemel, dat ik de hemel fotografeerd heb.
Ja, in New Mexico.
Ja, ja. Dus het gaat ook heel veel over dingen die niet zichtbaar zijn, maar waar je wel een bepaalde atmosfeer of gelaagdheid wel aanvoelt. Of dat nu positief is of negatief of alleen onheimlich. Of,
mm-hmm. Ja. Ja. Nu, die gelaagdheid, dat is een belangrijk woord, want je gaat ook letterlijk in een paar kleiner werken die je tentoonstelt daar, twee foto's op elkaar leggen.
Ja.
Ja. Waarom doe je dat?
Wel, het is zo dat het eigenlijk, het gaat een beetje terug op een tekst van Walter Benjamin, waar het gaat over de aura van kunstwerken. En eigenlijk door de reproduceerbaarheid, dus met de technische uitvinding, dat de dingen hun aura verliezen. En dat is werk wat ik twee keer door een printer schuif. Ook een vrij gemakkelijk procedé, terwijl andere werken bij mij veel langer duren. En door kleine verschuiving eigenlijk in de tijd krijg je een soort hologram-effect effectief. Maar het is echt dat het vrij manueel eigenlijk is dat het gebeurt. En ook dat als je daarvoor voor het werk beweegt, daarom ook dat ik mijn werk meer als niet als afbeelding zie, maar eerder een soort begeerbaar beeld is, waar je echt als toeschouwer vanuit verschillende hoeken kan kijken.
En telkens iets anders ziet,
ja,
eigenlijk.
Ja. Ja. En veel mensen weten eigenlijk vaak niet naar wat ze eigenlijk kijken.
Ja, ja.
Dus en daarmee speel ik natuurlijk ook. Hè. Dus dat je niet goed, dat je moet de tijd nemen om het niet direct te zien. Mm-hmm. Hè, zoals we nu zo verwend zijn van de sociale media en we kijken zo snel en dat de dingen eigenlijk zo rap voorbij vliegen. Mm. En dat het echt u uitnodigt om langer te kijken, dieper te kijken. En dat misschien een of andere gedachten op gang komen of associatie.
Ja, veel stoffen en gordijnen ook bij jou. En dat is zo mooi dat je een foto is een stil beeld. De titel is trouwens ook Stil,
ja,
van de tentoonstelling. En toch zit daar beweging in.
Ja.
Is dat omwille van, nu bij die twee afbeeldingen op elkaar, die twee prints op elkaar, is dat duidelijk dat je daar beweging in zet op die manier? Maar je andere foto's, hoe wil je iets verklappen over de techniek die je toepast?
Wel, er zijn inderdaad veel stoffen. Hè, en dat is vooral wat mij daaraan boeit, het tactiele, het haptische. Hè, dat je het goed
je hebt ook
hebt
zin om ze vast te pakken. Maar je mag je natuurlijk niet aankomen.
Hè? Nee, maar ja, soms gebeurt het wel. We hadden een keer een tentoonstelling, daar was een sculptuur met stoffen ook, waar een kind de sculptuur echt omhelste. Het ging zo rap, de moeder kon niet naar het kind grijpen en zo. Wat mij dan ook ergens wel een plezier geeft, omdat ik het gevoel heb zo van, oh, het werkt effectief, dat de dingen tot leven komen, omdat ik heb geen mensen in mijn werk. Ik heb alleen maar resten of restanten die lijken dat er een soort aanwezigheid is, maar ook weer niet.
Ja.
Dus het gaat heel veel over die illusie ergens wel ook. Van.
Ja, maar dus die beweging en die tactiliteit in je foto's, hoe krijg je dat effect?
Wel, daar hebben veel mensen op de opening van de tentoonstelling ook gevraagd. Hoe krijg je dat? Ik denk het heeft heel veel te maken met, ik ben analoog nog opgeleid in de fotografie. En toen werkte ik veel ook met het zonesysteem in de zwart-wit fotografie. Waar je echt bepaalt van hoeveel detaillering jij in bepaalde zones wil hebben. Dus hoe je echt een beeld of een situatie analyseert. Dus het vraagt heel veel geduld. En echt kijken, kunnen kijken en inschatting te kunnen maken. Dus daar gebeurt al heel veel op de opname zelf. Dus het is niet echt snapshots of zo. Dat ik werk op die manier. En het heeft veel te maken met de keuze ook onderzoeken van welke papieren gebruik ik. Hè. Het zijn vaak ook...
Ja, de drager is belangrijk.
Ja, 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 ja. En het zijn vaak zeer dunne papieren, huidachtige papieren, die zeer gevoelig zijn van welke standpunt kijk je ook. Hè. Dus die ook heel moeilijk zijn om te beprinten. Vaak, ook als ik inlijsting laat uitvoeren, zijn daar vaak dat ik echt kijk van oké, hoe geel is het hout? Hoe kunnen we het meer huidachtig maken? Dus dat is een heel grote link tussen de huid van de dingen en ook de huid van het filmmateriaal. Hm. En ja, hoe kan je mensen raken ook?
Ja, ja, en je gaat daarbij, dat zie je aan die foto's, heel secuur te werk. Ja, je neemt ook je tijd. Hè? En ook ja. bij de installatie nu. Ik heb me laten vertellen door de galeriehouders dat je echt wel... Ik bedoel, je neemt je tijd en het moet zijn zoals je het aanvoelt en ziet. Hè? Dus daar besteed je heel veel tijd aan.
Ja, ja. En het bouwt zich ook omdat vaak denken mensen... omdat als ik grotere installaties bouw, hè, dus echt waar je in ondergedompeld kan worden... denken ze van oké, we krijgen een plan en we voeren dat uit. Maar het is eigenlijk een beetje zoals een compositie in de ruimte, ook hoe ik met de werken dan werk, dat het geleidelijk aan. Dus ik wandel dan rond met testprints en probeer dingen uit, van waar kijk je en zo. En dan begint zo'n spanning op gang te raken in het beste geval. En dan moet ik het weer herbekijken en zo. En dan pas kunnen we weer een klein stapje maken en zo. En in het begin zie ik ook altijd dat ze zoiets hebben van... Wat doet ze toch? Dat is een beetje zo'n dansje dat ik doe met de werken eigenlijk. En op maquette, ja, ik heb een hekel echt aan maquettes. Dat werkt voor mij echt niet. Ik werk echt life-size.
Ja, in de ruimte zelf.
Ja, ik moet het zien en kunnen aanvoelen. Ja. Anders gaat dat bij mij niet. Ja.
Je zei net zelf dat je ook sculpturen maakt ondertussen. En ik was aangenaam verrast toen ik vanochtend in de galerie was in Love & Jewel. Om te zien dat je ook videowerk maakt.
Ja.
En ook daarin... geen mensen, maar wel octopussen.
Ja. Wel, die worden eigenlijk vaak ook met acrobaten vergeleken.
Ja, ontsnappingskunstenaars. Maar waarom die octopussen?
Wel, het was zo dat ik gevraagd was om een grote installatie te maken voor de Setouchi Triennale in Japan. Dat was vorig jaar.
En dat is een heel bijzondere plek ook.
Ja, ja, dat is een heel speciale plek. Dus het is een kunstfestival, wat ondertussen ook in Europa vrij bekend is eigenlijk. En het zijn allemaal kleine eilanden in de Setouchi Sea, wat de binnenlandse zee is van Japan. En ze hebben daar enorm veel mee te kampen dat de mensen weggaan omwille van... ze gaan naar de grote steden, de mensen worden ouder, dus de eilanden sterven uit. En het is eigenlijk dat de Benes Foundation, die vrij bekend is ook op Naoshima, het festival opgestart zijn om eigenlijk de buurt terug tot leven te brengen. En ik heb op één klein eiland gewerkt. Dat is een eiland, heel mooi, heel charmant, waar geen auto's kunnen rijden, omdat de straatjes zijn heel klein. Het is aan een berg gebouwd allemaal. En het is echt wel door het festival, dus een school moest sluiten, maar nu konden ze terug openen omdat jonge mensen terug naar daar verhuizen, omdat echt werk ontstaat door het kunstfestival en ze heel veel bezoekers hebben.
Ja, en wat heb jij daar dan precies gedaan? Je hebt daar die video met die octopussen gemaakt.
Ja, ja, dus dat was een onderdeel van de installatie. Dus ik ben vorig jaar drie keer door in Japan geweest, langere werkperiodes. Ik heb een post office als locatie gekregen.
Een verlaten postkantoor.
Ja, ja, ja. Dus, en die heb ik totaal omgetoverd, omgebouwd tot een meditatieve installatie. Waar je langzaam binnen gegaan bent als bezoeker. Uw oren moesten wennen aan de donkerheid. En dan zie je een bewegend wateroppervlakte die ik heb laten bouwen. En dan zijn er lichtinstallaties. En een van de dingen is ook die filmprojectie die onderdeel maakt van de installatie. En die octopussen, ja, hoe ben ik daarbij gekomen? Dus ik was aan het zoeken. Dat is altijd zo van, je moet verder raken als het cliché, hè, wat al zo bekend is en zo. Maar de Setouchi is bekend voor octopussen eigenlijk. En ik had gevraagd dat zij voor mij een oude visser vinden, wat dan gelukt was. En ik ben dan ook met hem op de boot geweest. En heb die octopussen dan kunnen ja, filmen, bestuderen. Met een hele filmploeg waren we bezig op die boot. Om dan tot zo'n... Allee, het lijkt zo evident dat die zo beweegt en blijft maar bewegen. En
heel sierlijk.
Die stofdeeltjes die daar komen, ja. Maar ja, dat was niet zo eenvoudig. Maar ja, ongelooflijke dieren. Hè, omdat zij ook een lichtsensitieve huid hebben. Heel slim ook zijn. En,
ze hebben blauw bloed.
Ja, ook al. Ja. Ja.
Echt blauw bloed.
Ja. Ja. En de inkt is ook giftig, dus... Ja. Ja, heel boeiend.
Hoe zou jij zelf je werk omschrijven? Want ik weet dat je niet graag fotograaf genoemd wordt. Je bent kunstenaar, zo heb ik je ook aangekondigd. Maar hoe zou jij je werk omschrijven als je het zelf mocht doen?
Wel, ik heb het gevoel... Ja, met de fotografie, dat is altijd zo. Hè? Zo'n beetje zo'n strijd, daar is ook niks mis mee. Soms zeg ik gewoon, van als het snel moet gaan, ik ben fotograaf, dan weet iedereen wat het is. En mensen denken dat je overleeft daarvan. Hè? Hoe ik zou zelf beschrijven... Ja, dat is bijna beeldhouwen met licht. Hè? Of schilderen met licht. Dus het is echt niet tot de fotografie beperkt. Het is eerder de fotografie als een tool te gebruiken om na te denken over dingen.
Mm. Ja, want het gekke is ook, je zei net al een paar keer, en ik weet niet of het voor jullie dames aan de andere kant van de tafel duidelijk is hoe het werk van Sarah Westphal eruit ziet. Maar je fotografeert doelbewust geen mensen, maar tegelijkertijd geef je wel de dingen een ziel.
Ja.
Door de manier waarop je ze fotografeert. En je gaat ook op zoek naar leegstand. Ja, leegstand. Waar zo hier en daar in een huis nog iets ligt dat je dan fotografeert en dat leven inblaast.
Ja, dat is mooi omstreven hoor.
Ja, oh, dankjewel. Ja.
Nee, het is echt wel... het klopt echt wel in die zin. Soms verlang ik... Ik heb zo de zehnsucht naar mensen in mijn werk. Maar mensen zijn ook zeer snel... Ze brengen direct een verhaal mee. En dat is direct zeer bepalend. En ik heb het gevoel door dat meer zo'n soort stillevens te creëren, hè, verstild leven, en daar toch dan iets in te brengen wat levendig lijkt. Voor mij gaat daar veel meer de verbeelding open.
Ja, het kan meer kanten opgaan. Hè. Maar stil voor jou, verwijst dat dan naar stillevens? Of is er een andere invulling mogelijk?
Wel, het was eerst de... De eerste gedachte was van mij zo van stil, zoals je in Duits stil zegt. Hè? Stil van stil zijn. Hè? Dus het gaat ook over verstilling, dingen die stil zijn. Maar dan was het zo dat de video van de octopussen, The Sea Within, een van de hoofdwerken eigenlijk bijna is. En dat is net geen verstild beeld. Maar omdat het bijna zo één beweging is...
Er is wel geen geluid, hè?
Dat is geen geluid, nee, inderdaad. Maar het laat je toch ergens wel stil worden en ondergedompeld voelen ergens wel. En dan ook, wat ik spannend vind, is van oké, als je beelden boven elkaar plaatst, hè, dus waar ik ook spreek over een palimpsest, dat dan plots...
Palimpsest is eigenlijk een drager waar iets van afgehaald is en die sporen blijft behouden.
Ja.
Hè?
Ja. Maar het wordt ook gebruikt bijvoorbeeld voor crime scenes te beschrijven. Hè? Als dan sterke aanwezige geschiedenis is. Of in de architectuur wordt het ook gebruikt of ook in de literatuur. Dus het wordt heel vaak gebruikt en dat is een techniek. Inderdaad, ik doe ook vaak letterlijk bijna dingen afkrabben en weer lagen bijvoegen. Hè? Dus het gaat heel veel over van, oké, wat zijn mijn projecties die ik daarop maak? Wat zijn weer reflecties? Dus het is zo, bijna een dansje wat ik zeg. Zo een pasje voor, een pasje terug. En,
Je bent ook bezig met yoga, Sarah Westphal.
Ja.
Hoe verhoudt zich dat tot je werk?
Wel, dat ik daar heel stil van word.
Thank you. even een streepje tapdans. Poppy Kok, Alexandre Tarot. Kijk, daar word ik nu eens gelukkig van. In Hartje, kleine dingen zijn het, hè, die het hem doen. In Hartje, Brussel, in het Van der Borchtgebouw, in de Schildknaapstraat, dat is achter de opera, hè, kwestie dat u zich kan oriënteren, kan u vanaf vandaag tot en met zondag naar Collectible, zei ik dat straks al, die bijzondere designbeugs. En Liv Weisberg, je hebt daar net al gezegd, ja, dat het over unieke stukken gaat, hè. Maar dan nog vraag ik mij af, waarom moest er een designbeurs komen? Milaan is zo wat, hè, het mekka van de design. In Kortrijk is er ook een designbeurs. Dus dit is echt heel specifiek iets anders dan de andere beurzen?
We zijn heel specifiek en eigenlijk heel anders. Je kan eigenlijk bij Collectible, als ik heb voorgezegd, geen merken gevonden. Mm-hmm. En in Milaan en in Kortrijk bij interieur is meestal grote merken. En bij Collectible, we hebben galeries, Belgische galeries. We hebben eigenlijk in België heel sterk galeries in design.
En die alleen met design bezig zijn? Ja, of die nog andere, ja, die hedendaagse, ja, ja, kunst erbij nemen?
Meestal ja, design, Maniera of Valérie Tranen in Antwerpen. We hebben ook heel veel designers in België. De Zaventem Atelier, die is door Lionel Jadot opgericht, is een goed voorbeeld.
Ja, beschrijf wat is dat Zaventem Atelier, waar moeten we dat van kennen?
Zaventem Atelier is eigenlijk dicht bij Zaventem luchthaven. Een soort van co-work atelier. Zo. Dus geen kantoor daar, maar studio's van designers. En ze zijn, ik denk nu, misschien 30. Het eerste jaar was een tiental. En dus het wordt groter en groter. En het is echt een heel plezante community. Ze werken heel vaak samen. Ze hebben eigenlijk voor Collectible een pingpongtafel gemaakt.
Oh ja.
Een beetje dezelfde methode als de Cadaver Exquis. En ze hebben met, ik denk, 12 of 15 mensen een pingpongtafel gecreëerd. Mm-hmm. En ze hebben ook een stand bij ons.
Hoe ziet die eruit, die pingpongtafel?
Het is gek. Het is heel groot. Het is twee keer groter dan een normaal pingpongtafel.
Oh, zweten.
En er is een vierde is door Maison Armand Jonkers. Een andere vierde bij een andere.
En, dat is echt een samengestelde pingpongtafel.
Ja, en
pingpongtafel.
Studio Kerst heeft ook een stof gemaakt. En een raket zijn door iemand anders. En de potten zijn door Roxane Lahiji. Het is echt gek, maar een heel mooi object.
Mm-hmm. En iedereen een heel kan, duur object, neem ik aan. Ook.
Ja, en ja, iedereen kan op die moment tot zondag je kan pingpong spelen.
Oh, ja. Gisteren, je kan er echt op spelen.
Ja, je kan er echt op spelen.
Ja. Goed, maar dus je zei, Liv Weisberg, er zijn galerieën die tentoonstellen, jullie exposanten. Hè? Er zijn die co-working ateliers, of hoe moet ik zo omschrijven? Of is dat ook een soort van galerie? Nee, dat is...
Nee, ze zijn gewoon co-works. Ze werken samen in een oude fabriek, dicht bij Zaventem.
Ja, en wie kan nog komen exposeren?
Dus we zijn eigenlijk meer zoals een kunstbeurs dan een traditioneel designbeurs. Hmm. We hebben dus drie verdiepingen met galeries. We hebben ook collectief, zoals Brut Collective. Die zijn ook in Zaventem Atelier bevestigd. We hebben een heel verdieping die heet Bespoke. En dat is voor designers die werken meestal met commissie op maat. Mm-hmm. Ze maken meubels of lampen op maat. En we hebben ook op de vijfde verdieping een curated section. Jonge designers die zijn zonder galeries kunnen met een stuk
daar ook gewoon komen staan. Ja. Ja,
en we hebben een heel mooie scenografie door een Franse studio, Doppelstudio. En een selectie door een Brits verzamelaar die ook curator is, Brett Dexorus. Mm-hmm. Dus we geven heel veel aandacht voor de heel gebouw, alles gecurateerd. Mm-hmm. We hebben ook een restaurant, die is door Thierry Boutemi.
Ja, alles is aangepakt eigenlijk in het kader van design. Maar hoe kiezen jullie de exposant? Hoe gaat dat in zijn werk? Want het is duidelijk dat het redelijk breed gaat, toch? Maar wie gaat dan over de keuze? Van wie nodig je uit om te komen exposeren?
Dus Voor ons wat is belangrijk is dat je komt met collectible design. Dus design dat je kan verzamelen. En we hebben...
Kan je dat niet met alle design?
Ja, maar als je heeft een non-limited edition, zo onbeperkte edities, dan is... om te verzamelen, je moet iets...
Exclusiefs hebben.
Exclusief.
Ja. Okay.
En ook iets die zal later of straks eigenlijk in museum worden
dat is duidelijk,
verzameld.
Ja. Ja.
En we hebben eigenlijk de drie designmuseum van België. De Adam Museum van Brussel. De Site Grand-Tornu uit Bergen. En ook de designmuseum Gent. Ja. En ze hebben samen een stand... En ze hebben daar alle hun... Ja, elke jaar ze creëren een nieuwe scenografie met hun collectie.
Mm. Maar we waren eigenlijk nog bij dat hoe nodig je mensen uit.
Sorry.
Geen probleem. Wat zijn de criteria?
Zo, criteria
dat collectible is een...
Ja,
een
collectible en ook functionaliteit. Dus we zijn geen kunstbeurzen. We hebben... hier en daar een beetje kunst. Maar alle die objecten die bij collectibles staan, moet functioneel zijn. Dus het kan een stoel, een lamp, een tafel.
Maar je kan er ook naar kijken als je wil. Je hoeft het niet te gebruiken.
Hoeft niet. En voor ons, het hoeft niet. En maakt niet uit, al is het niet comfortabel bijvoorbeeld. Maar het moet een stoel zijn of een sofa zijn. En ik vind het heel interessant, want als je loopt door het hele gebouw, je ziet van alles, alle soort van stijl. En soms je denkt, wat is dat?
Het lijkt een ratje toe, omdat alles samengebracht is. Juwelen zelfs ook.
We hebben ook juweel, ja. Maar je heeft ook in traditie, je heeft applied art.
Toegepaste kunst.
Ja, toegepaste kunst. Zo, dat hebben we ook.
Maar, dus jullie hebben toch een beetje van alles.
Ja, maar... Functionaliteit.
Ja, ja. Ik zag dat naast die drie designmusea die je net opzomde, Liv, dat er ook dat Z33 ook staat. Wat brengen die dan aan?
Well, eigenlijk, Jan Boelen was in de eerste jaar lid van ons jury. So, we hebben altijd een goede band met...
Die is nu weg bij Z33.
Maar we hebben altijd een goede band met de Z33. En... ze hebben ons gecontacteerd, want ze hebben deze format. En ze wouden gewoon designers tentoonstellen. En we dachten, oké, waarom niet? Het is echt dialoog dat we hebben met veel mensen. En we worden gecontacteerd of wij contacteren mensen.
Mm.
We hebben ook dit jaar een partnership met de Vienna Design Week. En dat was, want we hebben hun... ontmoeten en ze dachten misschien we kunnen een paar designers uit Wenen brengen. En dan we gaan in september naar Wenen met designer van Collectible. Dus,
waarom zijn jullie er 3 jaar geleden eigenlijk mee begonnen? Weet je dat nog? Wat was het? Wat was de,
dus,
de spark?
Ik heb mijn partner in deze avontuur, die heet Clélie de Beau. We hebben elkaar ontmoeten rond een koffie. Ik ben eigenlijk half Frans, half Nederlands, maar ik woon in België. En ze is Belg, maar ze woont in Parijs. En we hebben gewoon gebabbeld over ons leven. En ik kwam op die tijd, die was nog directrice van Independent Kunstbeurs. En dan, ze zei tegen mij, ja, ik ken heel veel heel goede Belgisch en internationaal designers, maar ze krijgen geen licht. Niemand weet erover. En als je gaat naar een designbeurs, je ziet alleen vintage.
Ja.
En in een hoek hier en daar is je een beetje de hedendaags creatie. Maar, en ik dacht, en wat is collectible design? Op die moment, ik had geen idee wat het was. En ik begon om te kijken en ik dacht, wauw, dat is super interessant. Wij moeten echt licht over deze soort van design. En ik dacht, Brussel is de perfecte plek. Mm. Want we hebben in Brussel, in België, heel veel designers. We hebben ook een paar heel goede galeries in België. En het publiek we hebben in België het beste publiek voor kunst en design. Dus het was...
Dus het was niet moeilijk voor jullie om sowieso exposanten te vinden en een publiek te vinden.
Ja, het was direct evident.
Vanaf de eerste editie.
Eerste editie We waren super bang, want het is inderdaad niet zo makkelijk. Wat is collectible design? We horen altijd, wat is dat? En ik dacht, oh, voor de eerste dag de vernissage, wie zal komen? En op het moment, zoals eigenlijk gisteren, iemand belt ons en zegt, er is een rij op straat. Er zijn te veel mensen. Wat kunnen we
mensen
doen?
Mensen stonden aan te schuiven om binnen te komen.
Dus,
en dat in coronatijden.
Dat was het eerste jaar en dat was ook gisteren. En ik ben heel dankbaar.
Ja. Stellen jullie ook prototypes tentoon?
Dat kan, ja, inderdaad. Ja, in de curated section, we hebben eigenlijk veel jonge mensen, jonge designers, die komen met prototype. Een prototype kan ook collectible design worden.
Mm-hmm. Ja, zelfs als het daarna in productie gaat.
Ja.
Wat is jouw favoriete stuk dat er nu staat?
Dat kan ik niet zeggen. Dat is niet fair voor
twee.
De rest.
Twee. Je mag het twee noemen. Nee, wat is jou opgevallen? Iets wat je echt van dacht, wow, dit is fantastisch.
Ik heb iets heel cool gevonden van een Deense designer. Ik denk, ze komen uit Korea, maar ik ben zeker Christian en Jade. En ze hebben een soort van... ik weet niet wat het is. Het is intussen een vuur, like a fireplace.
Mm-hmm. Een open haard.
Een open haard. En het is een object met een ja, en als je heeft geen open haard thuis, kan deze object in je woonkamer of in je kamer hebben en met olie. Het maakt een vuur.
Mm.
Het is supermooi. Heel bijzonders.
Ja. Al sinds mooier dan zo'n fake open haard.
Hè? Maar we hebben ook op de begane grond, we hebben een heel interessant designer. Die heet Anna Agat Jensen bij de Functional Art Galerie uit Berlijn. En ze is echt een feminist. Ze is bekend geworden, want ze heeft een stoel gecreëerd. Die heet de Manspreader. Dus je bent forceerd als je wil op de stoel zitten.
Om met je benen open te zitten. Ja, oké. Okay. Say no more. Sarah Westphal, heb jij wat met design? Je gaat vaak naar Japan ook.
In Japan is prachtig design. Hè? En ook zeer minimalistisch en alles is zeer mooi doordacht en zo. Dus het is niet dat ik design verzamel of zo. Maar het is wel zo, ook bij mijn thuis en het atelier en zo, dat ik daar toch wel mee bezig ben. Allee, het is heel moeilijk voor mij om in lelijke ruimte te werken of zo. Allee.
Mooie dingen inspireren.
Ja. Maar ik denk dat is voor bijna elke kunstenaar zo,
Lisa says that it's all right when she meets me alone. Looking for a pause.
Ja, Lou Reed, helemaal uitgezongen. Echt toonvast zingen kon hij niet, maar hij heeft wel die fantastische stem. Velvet Underground, Lisa Says. Katrien Vuilsteken, je hebt genoten van Lou Reed. Ik zie het aan je ogen.
Absoluut, absoluut.
Maar we moeten het hebben over gin patrouille op de paarse lijn. Je zei daar straks al van Depa Anna Parra, uitgegeven bij Hollands Diep. Je zei daar straks al dat paars, die paarse lijn, dat verwijst naar een metrolijn en de gin is de geest. Maar waar gaat het over?
Ja, eigenlijk voor de rest komt die metrolijn er ongeveer niet in.
Okay.
Dus je zou kunnen zeggen dat het een vreemde keuze van een titel was. Want de metrolijn is alleen maar een heel ver iets. En misschien is dat de reden van de keuze voor die titel. Ver in die zin, dit zijn kinderen. Het hoofdpersonage is een 9-jarig jongetje, Jai. En dit zijn allemaal kinderen uit een bastie, uit een sloppenwijk. En eigenlijk zijn ze zelfs nog nooit met de metro geweest. Mm. Wat ook betekent dat ze nog nooit in het centrum van de stad zijn geweest. Dus het zijn kinderen die een heel marginaal, geografisch marginaal, maar ook sociaal marginaal leven leiden. En desalniettemin zijn het eigenlijk heel gewone kinderen. En dat is ook een van de verdienstes van het boek. De lezer heeft volstrekt niet het gevoel dat dit plots een hele vreemde wereld zou zijn. En Deepa Anapara heeft het verhaal opgevat als een soort whodunit. Want in het begin van het boek verdwijnt een jongetje, een schoolgenootje van Jai. En,
hoe oud zijn die kinderen ongeveer?
Jai is 9 en het andere jongetje is 10. En is een kleine stotteraar. En precies wegens zijn spraakgebrek heeft hij eigenlijk heel weinig vriendjes. En heeft nog een ander groot nadeel. En dat is een dronkaard van een vader. Die bovendien ook gewelddadig is. Wat betekent voor dit jongetje dat het eigenlijk heel vaak buiten rondhangt.
Ja, daar is hij veiliger. Daar voelt hij zich veiliger, beter.
Wel, ja, dat is natuurlijk heel erg relatief. Want het jongetje verdwijnt. En de moeder, die werkt in een van de flatgebouwen, wat heel typisch is ook in veel Indiase steden. Je hebt aan de ene kant de sloppenwijk en eigenlijk net daarachter heb je de high-rise. En dus moeder die werkt heel veel uren in het appartement van rijke mensen en is niet zo vaak thuis, wat betekent dat het kind eigenlijk overgeleverd is aan die agressieveling die te veel drinkt. En op een avond komt het niet thuis en het duurt eigenlijk wel enige dagen, aangezien moeder ook vaak langere tijd van huis weg is, vooraleer dat opvalt. De politie wordt ingelicht en de moeder die heeft er zelfs haar enige gouden ketting voor over. Voor de ijver van de politiemensen. Maar eigenlijk de rest van de bastie is heel boos dat de politie er is bijgehaald. Omdat zij weten dat agenten eigenlijk altijd slecht nieuws zijn.
Mm.
Want agenten die aan de ene kant komen die sowieso al zeer geregeld langs. Want iedereen moet smeergeld betalen. Want natuurlijk is die sloppenwijk een illegale constructie. En alleen via dat smeergeld kunnen ze misschien uit de handen blijven van een of andere politieke groep die dan zal ijveren voor het met de grond gelijk maken van die sloppenwijk.
Maar heb je dan enerzijds het verhaal vanuit het perspectief van die ouders die het kind missen en dan andere kinderen die op zoek gaan naar, of hoe is het opgebouwd?
Er zijn twee perspectieven. Bovendien, en dat is misschien ook wel belangrijk, het is jammer genoeg niet louter één jongetje dat vermist raakt. Naarmate het verhaal vordert, worden verschillende kinderen en ook jongeren, jonge meisjes, raken vermist. En of ze gevonden worden of niet, dat ga ik niet verklappen. Hè. Anders zijn mensen misschien niet geneigd om het nog te lezen.
Het moet spannend blijven.
Ja, absoluut, absoluut. Maar dat één perspectief is het perspectief inderdaad van Jai en zijn twee vrienden. Een moslim jongetje, Faiz, en een meisje, Pari. Die gaan zoeken naar aanwijzingen van wat er zou kunnen gebeurd zijn met eerst dat ene jongetje en dan al de rest. En anderzijds heb je ook telkens een hoofdstuk Dus in die zin, het is daarmee gelardeerd met hoofdstukken van die personages zelf. Zij het dat die hoofdstukken zich toespitsen op wie zij zijn en hoe zij verdwijnen. Mm. En doorheen, dus in die zin, die whodunit is goed gekozen, omdat het een handige manier is natuurlijk om een beeld te krijgen van het leven van die Bastille-bewoners. En ook, ja, in die zin thema's die we natuurlijk vaker zien in Indiase literatuur en met name Indiase literatuur, die gaat over sloppenwijken.
Ja, Slumdog Millionaire bijvoorbeeld. Hè?
Ja,
dat,
is, inderdaad.
Dat was dan een film. Maar,
wel, het was natuurlijk gebaseerd op Q&A hè, van Vikas Swarup, de Indiase diplomaat. Hè.
Maar zij is waarschijnlijk, of ja, misschien ook een ervaringsdeskundige, Deepa Annapara. Waarom schrijft zij dit boek? Ze is een journaliste. Het is een debuut.
Het is een debuut, inderdaad. En ze is geen ervaringsdeskundige. En eigenlijk moet je erbij zeggen dat de meeste van die Indiase auteurs die boeken hebben geschreven over sloppenwijken, dat geen ervaringsdeskundigen zijn. Al was het maar omdat het gros van de sloppenwijkbewoners natuurlijk niet...
Er nooit uitgeraakt.
En onvoldoende onderwijs heeft genoten, hè, waardoor dat toch wel moeilijker wordt. Wat niet betekent dat ze niet verstandig of zo zouden zijn. Want dat is ook iets wat heel erg opvalt, hoe vindingrijk die mensen zijn. Maar dus, Deepa Annapara is een... is oorspronkelijk afkomstig uit Kerala. Kerala, de deelstaat waar ook Arundhati Roy uitkomt. Hè. En een deelstaat die zich heel erg van de rest onderscheidt, omdat het de deelstaat is waar de ontwikkelingsindicatoren het beste zijn. Hè. De onderwijs, de geletterdheidsgraad, de medische zorgen en dus ook de levensverwachting is in Kerala hoger dan in de rest van India. En zij heeft 11 jaar, van 1997 tot 2008, gewerkt als journaliste voor tal van bladen, waaronder ook de Hindu, een nationale krant. En heeft in die hoedanigheid eigenlijk veel reportages gemaakt in sloppenwijken. Mm. En was heel erg bezig met kinderen, met onderwijs, met eigenlijk die specifieke groep. En is in 2008 met haar partner naar Groot-Brittannië verhuisd. En ja, ik vermoed dat hij het was die een job had. Want zij heeft zich ingeschreven voor een cursus
creative
schrijven.
Writing,
ja,
waarschijnlijk.
Inderdaad,
ja.
Inderdaad. Hè. En aanvankelijk had ze die verhalen van die kinderen in haar hoofd. En had ze ook de vele krantenartikels die er waren over verdwijningen. Want die verdwijningen, men denkt eigenlijk dat er tientallen kinderen per dag verdwijnen. Nu, het is natuurlijk ook een groot land, 1,4 miljard mensen, maar toch. En ze had die verhalen in haar hoofd, maar er was een zekere schroom, want ze was heel erg bang dat haar zou worden aangewreven dat ze poverty porn schreef.
Voyeuristisch.
Inderdaad, inderdaad. En in die zin heeft het nog jaren geduurd. Het boek is eigenlijk pas eind vorig jaar in het Engels verschenen. Ja. Dus het duurde toch wel lang vooraleer ze een soort van zelfvertrouwen vond.
Maar is het een goed boek? Is het goed geschreven? Is het,
Het is, ik vond Vikas Swarup en Q&A, wat Slumdog Millionaire is geworden als film, vond ik beter. Maar goed, ik heb het zeer graag gelezen. En er zijn ook grappige momenten, zoals bijvoorbeeld een van de leukste anekdotes vond ik het feit, als je van die smalle steegjes hebt in zo'n sloppenwijk, heb je dat vaak natuurlijk. En die zijn donker, dus hele smalle steegjes. Dan riskeert dat natuurlijk een publiek urinoir te worden. En de manier om dat tegen te gaan, of tenminste wat de bewoners er dan op vinden, is ze hangen daar allemaal afbeeldingen van heiligen en goden uit alle verschillende godsdiensten. Omdat natuurlijk, als daar inderdaad Krishna, evengoed als Jezus en de god Raam afgebeeld zijn, of Shiva, dan is de kans dat tegen de muur wordt gewaterd toch wel heel wat kleiner. En dat vond ik zeer goed gevonden.
Ja, het zou in die smalle straatjes op het eiland in Japan, Sarah Westphal, niet het geval zijn, hè? Dat er zomaar wild geplast wordt.
Nee. Dat is dat afval het probleem.
Oh ja, afval toch wel.
Ja, je wordt echt gevraagd als bezoeker om de afval zelf terug mee te nemen. Zelf
Omdat er geen ophaaldienst meer is.
Ja, omdat dat heel duur is. Ja, en heel moeilijk is voor de eilanden. Ja.
Want ik zou denken, ja, buiten die eilanden is Japan toch een heel strikt land wat afvalophaaldiensten en zo betreft.
Ja, dat wel. Maar ze zijn heel erg bewust van wat in het publieke is en daar zijn ze inderdaad zeer proper en
Sarah, waar ben jij op dit moment mee bezig? Want het werk dat we te zien krijgen van jou in Love & Jewel in de White House Gallery, dat is, ja, je zei het zelf, je hebt wat samengesteld uit wat je had. Je hebt niet echt specifiek werk gemaakt, maar je bent wel bezig.
Ik ben bezig zoals altijd bezig. Het zijn nieuwe dingen die op stapel staan. Dus het werken met een decor van een opera, een historisch decor van 1921. Dus ook heel spannend. Ik had in het verleden ook met historische collecties gewerkt, zoals bij Maya van den Berg of het Walraaf Museum of ook het MSK in Gent. Dus ik heb daar een bepaalde feeling mee. En ik heb nog nooit iets met een opera gedaan, dus ik weet ook niet welke richting daarop gaat.
Ga je alleen werken of is het een samenwerking dan? Of ga je echt
alleen met... We zijn het net de gesprekken aan het opstarten. Hè? Dus het is een historisch decor wat nu net bij de topstukkencollectie behoort en wat restaureerd wordt. Dus ik hoop effectief dat ik echt ook de restauratiefase kan echt mee opvolgen.
Je kan dan dingen toevoegen, dat is de bedoeling?
Dat weet ik zelfs nog niet. Dus het is voor het Stadsfestival in Kortrijk, Paradise, volgend jaar. Dus daar gaat zich geleidelijk aan ontwikkelen. Zeker ook met historische stukken ben je altijd ook beperkt natuurlijk wat mag, wat mag niet. Mm-hmm. En hoe ga je daarmee te werk kunnen gaan. Dus,
dan mag je nog niet meteen naar Nieuw-Zeeland vertrekken, hè, als je in Kortrijk moet aanwezig zijn en hier moet werken.
Wel, we gaan dan zien hoe het gaat met het reizen in de toekomst. Dus,
Goed, Sarah Westphal, heel erg bedankt om langs te komen.
Dankjewel.
Ik zou zeggen, mensen moeten gewoon gaan kijken in Love & Jewel, want het is echt heel mooi. Trouwens, daar is ook naast jouw werk, hangt er ook werk, vooral tekeningen van Stefan Cerneels, die zijn ook de moeite waard. Dus allen daarheen, het is een uitstap waard. Tot en met 5 april kan dat. Dankjewel, Sarah, om langs te komen. Gin Patrouille op de paarse lijn van Dipa Anna Parra, zo is het, hè? Is uit bij Hollands Diep. Dankjewel, Katrien Vuilsteken. En Collectible, de designbeurs in het Van den Borchtgebouw in de Schildknaapstraat, kan u bezoeken vanaf vandaag tot en met zondag. Dankjewel, Liv Weisberg, om langs te komen. En ik zou zeggen, veel plezier op de beurs. Dank je. U thuis ook om te luisteren. Morgen is het alweer vrijdag, het weekend. U hoort het, de muziek komt op. We gaan met z'n allen dansend het weekend in. Maar morgen is het dus nog vrijdag tussen 5 en 6. Fijne avond nog met Clara. En dus morgen tussen 5 en 6 vrijdag.